lippen staat de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij Psalm 35, het eerste en het dertiende vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch te keer. Wil spies, ronddas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun optocht, treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Laat vrome juichend allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God, hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag, uw recht, uw lof, de ganse dag. De versen 1 en 13 uit de 35ste psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heren onze Gods. Waar we zingen het vierde vers uit de 19e psalm. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de zendbrief aan de Hebreeën, het zevende hoofdstuk, vanaf het veertiende vers tot het einde. We noemen u Hebreeën 7, van vers 14 tot het einde. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is. Op welke stam Mozes niet gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat. Die dit niet naar de wet des vleeslijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids en onprofetelijkheids wil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering door dien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hem te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna voor de zonde des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Waar we, geliefden, met deze zondag naar de kerkelijke jaarkalender, de lijdensweken ingaan, u weet dat naar de jaarkalender der kerk, 7 weken voor Pasen, de lijdensgeschiedenissen dan aanvangen. Dat wil zeggen, dan is de bedoeling dat de gemeente zeer in het bijzonder dan bepaald wordt bij het borgtochtelijke lijden en sterven van die gezegende Heer Jezus Christus. Wel nu het tekstvers dat we dan in dit uur met u gaan overdenken, lezen we in Genesis 43, het 9e vers, het eerste gedeelte. Genesis 43, het 9e vers, het eerste gedeelte, waar we lezen, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Laten we nu met elkaar de Heere bidden om de genade des Heiligen Geestes bij zijn woord. Het is toch eeuwige al genoegzame en volzalige God, in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, dat ons aan de morgen van deze nieuwe dag, de dag gewijd aan uw dienst en genoemd naar uw naam, nog weder had willen saamvergaderen aan deze plaats des gebeds. Wij ons hebben geschikt om uw getuigenis en u buigende voor uw heilig aangezicht, bidden wij u, ach Heere, wil ons schenken uit genade uw heilige geest, en wil gij geest des vaders en des zoons u bij het woord paren, opdat woord en geest zijn kracht mogen doen aan de harten, want dan zal het toch strekken, Heere, tot verheerlijking van uw lieve naam en deugden, tot grootmaking van uw werk, tot opbouw van uw Sion in het allerheiligst geloof, zoals gij weet dat ze het nodig hebben, tot ontdekking en ontgronding van alles wat niet is uit die borgtochtelijke gerechtigheid, en waarmee een zondaar niet zal kunnen bestaan voor uw heilig aangezicht, omdat we ontgrond mogen worden van alles wat buiten die borggerechtigheid is, en onze zielen niet leerde rusten voordat ze op die borggerechtigheid was gezet, en in dat dierbare borgwerk van u, o Heer Jezus, begrepen mocht zijn, die al in de stilte der eeuwigheid uzelf gaaft, en op de vraag uws vaders hebt geantwoord, Vader, ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij ze eisen. Het was uw welbehagen s'vaders willen te doen en ook s'vaders welbehagen te verheerlijken uit liefde tot uw vader en uit liefde tot dat volk wat gij van eeuwigheid hebt gekend en van eeuwigheid als de uwe hebt gemengd en waarvoor gij toch afgedaald zijt in deze wereld vlees en bloed uit de maagd Maria hebt willen aannemen en een weg van 33 jaren hebt willen gaan, van armoede, verguizing, versmading, een weg waarin gij hebt moeten zwerven, her en derwaarts, en getuigdet, vossen hebben holen, vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet, waarop je het hoofd kan neerleggen. En die weg zijt gij gegaan in borgtochtelijke gewilligheid en in borgtochtelijke liefde. O dierbare borg, gij die in één offerande volmaakt voldaan hebt voor al degenen die geheiligd worden, dat onze harten eens niet mochten rusten voordat we in u geborgen mochten zijn, om door uw bloed gewassen en door uw gerechtigheid gedekt en uw geest geheiligd en gereinigd mochten worden voor hem toebereid, om uw onvolzalige God te kunnen ontmoeten straks in de uren des doods en in die uren als we zullen staan voor uw heilige rechterstoel. Dan zult gij het toch ook voor uw volk opnemen en zeggen, Vader, dit zijn degenen die gij mij gegeven hebt. God zal ze van uw hand eisen en hij heeft ze van uw hand geëist. Zo volmaakt hebt gij ze gesteld dat ze weer zijn als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. Ach, wij bidden u, als we in dit morgenuur over dat borgtochtelijk werk willen gaan nadenken, wil gij zelf ons uit dat werk maar onderwijzen. Leg de zaken in ons hart en de woorden op onze lippen, o Heere, opdat we dit woord recht mogen vertolken. Het mocht alles nog eens strekken tot de ere van uw naam en ook de zaligheid van zondaarszielen. Voor onze kinderen, Heere, voor de jongeren en voor de ouderen. Ach, we hebben het alle zo met elkander nodig. Een borg te kennen voor onze schuld en een God te bezitten voor ons hart. anders is het eeuwig kwijt. En u bidden we u, maar we het van nature niet eens beseffen. Wil gij blinde zielsogen eens openen, harde zondaars harten verbreken, stramme knieën voor u doen buigen in het stof. Wil met het woord dan nog eens meekomen, met die zaligmakende werking des geestes, Heer, dat ook ons zondaren en zondaressen tot u bekeerd mochten worden en onder ons uw gezegend koninkrijk mocht worden uitgebreid. Schenk ons dan genadig een oor om te horen, een hart om op te merken en te verstaan. Wil alles eens wegnemen, Heer, wat onze gedachten zou kunnen hinderen of afleiden. En wil ons maar tezamen aan dit uw dierbaar getuigenis binden. En we mochten er de kracht van ervaren aan onze harten. Kom, Heer, gemocht u om uw naams willen nog eens laten verbidden en ons in het horen en in het prediken willen verblijden door uw wondere daden. Zo zal ook uw naam worden verheerlijkt, uw gezegend koninkrijk worden uitgebreid. Gedenk aan al onze zieken thuis of in het ziekenhuis. U kent ze alle, Heere, ach, wij smeken u, waar ge toch zelf gezegd hebt, indien iemand onder u in krankte is, dat men voor hem of haar bidden, zo dragen we ze aan u op, grote medicijnmeester. Gij mocht het en naar het lichaam en naar de zielen nog eens wel willen maken. Ge mocht het dus heiligen aan de harten, tot een eeuwige zegen. Dat zou toch nog het allergrootste en het allervoornaamste zijn, Heer. Ach, hij houdt wel eens wegen van verdrukking en van beproeving, opdat wij stilgezet zouden bedenken. Mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God. Gedenk aan alle die naar ons luisteren, Heer. Ge mocht ook hem in stilte nog een zegen voor hoofd en hart genadiglijk willen bereiden. Gedenk aan al uw knechten, Heere, waar ze uw woord uitdragen. Gedenk nog aan uw Sion, ook in deze geweldige tijd van zoveel revolutionaire woelingen en beroeringen. Ook op kerkelijk gebied, Heere. O God, de scheur wordt al dieper en groter. En gij hebt eens gebeden, Heilige Vader, ik wil dat ze één zijn. Ach, nu is dat volk gekocht met uw bloed en vernieuwd door uw Heilige Geest. Wel één in u, mocht ge dat volk nog eens samenbrengen, wat samen hoort te leven, samen hoort te bidden en samen hoort te verkeren rond de kandelaar van uw getuigenis. Zegen alle arbeid nog in uw koninkrijk. Gedenk de arbeid en zending. Alle die daar arbeiden, vaak onder zulke moeilijke omstandigheden. Maar ze hebben toch de belofte, Heere, dat gij zult zorgen dat ze zullen komen van het noorden en zuiden, van het oosten en westen. Gij zult uw godsrijk bouwen over de lengte en breedte der aarde, naar uw vrijmachtig welbehagen. Wees met alle arbeid van barmhartigheid. Gedenk onze jongens in militaire dienst. Gedenk hem die zwalken op de grote wateren. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. Voor u is niets verborgen. God van alle genade, wil u wonderen van genade in menig hart nog openbaren en heerlijk maken. Hoor zo ons ootmoedig smeekgebed. Verblijd ons nog door uw wonderen daden in de verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden. Om Jezus wil. Amen. ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Zie daar een woord dat eens Juda sprak tot zijn vader Jacob. Gekend allicht deze zo bekende en aantrekkelijke historie. Daar was in Kanaan hongersnood. Maar nu had vader Jacob gehoord dat er in Egypte overvloed van koren was. Hij weet hoe de Heer daar zelf voor gezorgd had. We zingen het met de dichter, wie kan Gods wijs beleid doorgronden, een man werd voor hen heen gezonden. De vrome Jozef rijk in deugd, God had gezorgd, doordat Jozef in Egypte kwam en op de troon, dat in de 7 jaren van geweldige hongersnood er in Egypte overvloed van koren zou zijn. En straks zal Jozef het zelf tegen zijn broeders zeggen, al wat gij ten kwade gedacht hebt, dat heeft God ten goede gedacht, gelijk gij het heden ziet, om een groot volk in het leven te behouden. Vader Jacob, die dan ook gehoord had dat er in Egypte overvloed van koren was, zond zijn zonen daarheen om koren te halen. Echter zijn jongste zoon Benjamin, de zoon zijn rechterhand, naar hij meende de enige overgeblevene van zijn geliefde Rachel, zond hij niet mede. En als dan deze 10 zonen van vader Jacob in Egypte gekomen zijn, worden ze er niet al te vriendelijk behandeld. Die heer van Egypteland houdt ze voor verspieders. En ze moeten hem alles vertellen van hun land en van hun vader en van hun broeder die achtergebleven was. En dan krijgen ze de mededeling, ze zullen koren meekrijgen. Dus ze mogen weer keren naar Kanaan en naar hun vader toe. Maar Simeon zal als gijzelaar achterblijven. En als ze straks bij vernieuwing door de nood gedrongen zullen moeten weerkeren om koren te halen, zullen ze het alleen krijgen als ze ook hun jongste broer Benjamin met hen meebrengen. En u weet het, zo zijn ze weer vertrokken naar Kanaan. Ze hadden voorlopig weer rijke voorraad voedsel. Maar dan komt het ogenblik dat de voorraad is opgeteerd en dat ze zullen moeten weerkeren naar Egypte om bij vernieuwing koren te halen. Maar dat is een onmogelijkheid als Benjamin niet medegaat. En hoor dan hoe Juda zichzelf als borg geeft voor Benjamin. En dit is dan ook het tekstvers uit het pleidooi wat Juda hield voor zijn vader Jacob, als hij zegt, ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen. Het borgschap van Juda, maar als type van Christus. Want immers, de wortel van Juda's leven en de wortel van Juda's zijn is Christus. We hebben het u daar straks nog voorgelezen uit de zendbrief aan de Hebreeën in dat 7e vers waar de apostel erop wijst dat Jezus de wortel is van Juda's leven en zijn. Wel nu, we gaan dat borgschap van Juda zien als type van Christus. We letten dan eerst op de overeenkomst tussen die beiden. Tussen het borgschap van Juda en het borgschap van Christus. En daarna letten we dan op het onderscheid tussen dat borgschap van Juda en het borgschap van Christus. Het borgschap van Juda als type van Christus. En we letten op de overeenkomst en op het onderscheid van dat borgschap. En mogen de Heere door zijn Heilige Geest dit woord voor uw verstand verklaren en aan uw harten toepassen. Welke genade als dat gezegende geloof in uw harten mocht gewerkt, hij ook borg voor mij. Want daar gaat het tenslotte toch om. De Heere geven dit uit genade. Zingen we eerst uit de 40ste psalm, derde en het vierde vers. Psalm 40, het derde en het vierde vers. Intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heere u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is vandaag een collecte voor de Theologische Hogeschool. geliefden, vader Jacob verkeerde wel in een pijnlijke situatie. Want immers het koren dat de 9 zonen, er waren er wel 10 gegaan, maar immers Simeon was als gijzelaar achtergehouden, de 9 zonen die koren hadden meegebracht, dat koren was nu opgeteerd en dus moest er nu weer nieuwe voorraad worden gehaald. Maar ja, zojuist had Jacob nog gezegd, mijn zoon zal met u lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nedertaan. Maar zijn zonen weigerden te gaan als Jacob Benjamin niet meezond, want ze hadden nu eenmaal kennis gemaakt met die Egyptische despoot, zodat ze er wel diep van overtuigd waren dat al wat hij gezegd had, hij ook zou doen. Dus hun reis naar Egypte zou te vergeefs zijn als hun vader Jacob Benjamin niet met hem meegaf. Nu kent ge de geschiedenis, toen was het Ruben, hij voelde zeker zijn verplichting als de oudste van de jongens, dan is het Ruben die zich zogenaamd als borg wil geven voor Benjamin. Dan zegt Ruben tot zijn vader, als hij Benjamin niet mee wil geven, vader, ge zult hem dan van mijn hand eisen, geef hem mee. En als ik hem dan niet tot u terugbreng, zo dood 2 van mijn zonen. En dit is natuurlijk wel een zeer dwaas voorstel, geliefden. Dit is ook geen borgschap. Ruben die wil wel iets van zich geven, maar zichzelf niet. En dan wil hij zijn 2 zonen opofferen. Hoe dwaas, welke grootvader zal, die dan zal moeten treuren, ook weer over het verlies van Benjamin, en dan met eigen hand nog 2 van zijn kleinzonen doden. Daarom op dat voorstel van Ruben wordt niet eens ingegaan. Maar dan is het Juda. Juda die naar voren treedt. En dan is het Juda die zeggen gaat tot zijn vader, zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat we leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Zie daar de vereiste van een ware borg. Als nu die Juda zegt, vader, nu zal ik borg voor hem zijn. En nu zult ge hem van mijn hand eisen. En ik zal alle dagen tegen u gezondigd hebben. Wat doet nu die Juda? En dan gaan we nu de overeenkomst zien tussen dat borgschap van Juda en het borgschap van Christus. Zie, Juda geeft zichzelf. En Juda geeft zich geheel en al. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult ge hem eisen. En dit pleidooi van Juda wint het hart van vader Jacob in. En dan kan vader Jacob het niet langer tegenhouden. En dan lezen we dat hij zegt, laat dan Benjamin maar met u mee te gaan. Is het nu al zo? Zo doe dit. Neemt van het loffelijkste deze lands. Brengt die man een geschenk. Neemt ook uw broeder mede. En maak u op. En God de Almachtige. Geef u barmhartigheid. Voor het aangezicht van die man. Dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laat gaan. En mij aangaande. Als ik. Van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Dan laat dus Jacob Benjamin meegaan met zijn broeders naar Egypte. Zie geliefde, zien we hier nu niet een overeenkomst tussen Juda en de Heer Jezus als borg. Weet, daar is een en was een veel smartelijker en pijnlijker situatie geweest als waarin Jacob verkeerde toen zijn jongens voor de tweede maal naar Egypte moesten. Immers de eeuwige, volzalige God zag in de eeuwigheid, toen er nog niets was dan God drieënig alleen. Daar in die stilte der eeuwigheid zag God reeds dat zijn beelddrager hem de gehoorzaamheid zou opzeggen en in hem heel het menselijke geslacht. Daar in die stilte der eeuwigheid zag God reeds die mens in zijn diepe en smadelijke val, besloten onder de drievoudige dood, de geestelijke, lichamelijke en eeuwige dood, geliefde. En toen werd in het hart van God de vraag geboren. Wie is hij die met zijn hart borg voor hem wordt om tot mij te genaken? En zie geliefden, dan is het immers niemand minder dan de Zoon Gods zelf, de wortel van Juda, die uittreedt. En die antwoordt, Vader, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. En zo gaf al in de stille eeuwigheid deze Heere Christus zich als borg. Ziet u nu de eerste overeenkomst? Ruben gaf zichzelf geheel. Helemaal. Deze borg Christus gaf zichzelf geheel. Helemaal. Al in de stilte der eeuwigheid. Ik zal borg voor hem zijn. Heilige Vader, van mijn hand zult gij ze eisen. Ik kom om uw welbehagen te doen. En wat is dan voor deze borg Christus wel het zwaarste, geliefden? Niet dat deze Heer Jezus nu als borg zal moeten lijden, de vijandschap die hij zal ondervinden, de armoede die zijn deel zal worden, de verguizing waaraan hij zal blootstaan, de verlating van zijn discipelen. Ach nee, geliefden, maar dit is voor deze borg nu het zwaarste, dat hij wel eer als Juda als zondaar zal moeten staan tegenover zijn vader. Hij nam immers al de schuld, alle zonde en alle vloek als borg op zich voor de zijnen. Hij is tot zonde gemaakt, zo roept de apostel Paulus al uit. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. En het is de profeet Jesaja die getuigt, want hij is om onze overtredingen verwond. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dit is, als die borg zichzelf geheel en helemaal geeft, nu het zwaarst, dan moet hij, die Christus, denk het u in, God uit God en licht uit licht, maar die vlees en bloed heeft willen aannemen om in onze menselijke natuur te kunnen lijden en te sterven, de straf te dragen en de schuld te betalen, dan wordt deze borg één vloek voor God. Nu, de tweede overeenkomst. Waarom gaf Juda zich nu als borg? Was Juda dat verplicht? Dat hij zei, vader, eis hem van mijn hand en ik zal borg voor hem zijn. Wel nee, geliefde, totaal niet. Dat was Juda niet verplicht. Wel nee, maar hij gaf zich als borg uit liefde tot zijn vader. En uit liefde tot zijn broeder Benjamin. Denk u de geschiedenis maar in. Als ze in Egypte komen voor de tweede maal. Ach ja, dan schijnt alles goed te gaan. Simeon zien ze weer. Simeon wordt in vrijheid gesteld. Ze worden zelfs ten gastmaal genood. Zitten met die opperrechter van Egypte. Met deze heerser des lands aan de maaltijd. Ze kunnen weer volop koren meekrijgen. En alles gaat goed. En dan mogen ze weer terugtrekken. En dan is en niet alleen Benjamin er nog bij, maar Simeon is ook weer in hun midden. Maar u weet het, hoe die heer van Egypte, zo was het althans voor die broeders, zij wisten niet dat het Jozef hun broeder was. Wij weten dat Jozef bevel gegeven had om de beker die hij aan tafel gebruikt had te verstoppen in de zak van de jongste zoon van Benjamin. En als ze dan op de terugweg zijn, u weet het, zendt hij ruiters hen achterna om te onderzoeken in welke zak de beker gevonden wordt. En u kent de historie. Als alle zakken geopend worden, dan vinden ze in de zak, ja, o mijn God, zal Juda gezegd hebben, nu, juist, in Benjamins zak wordt de beker gevonden. En dan mag die Benjamin u zeggen, en ik weet niet hoe hij erin komt, en het is mijzelf ook een raadsel, feit is, in zijn zak werd die beker gevonden. Dies is hij de schuldige. Maar hoor dan. En hoe blijkt daaruit de liefde van deze Juda als borg. De liefde tot zijn vader, zeiden we. En de liefde tot zijn broeder. Wat gaat deze Juda dan pleiten? Hoe geeft hij zichzelf dan als borg geheel? Want als ze weer gekomen zijn in de rechtszaal daar in Egypte, dan is het Juda. Hij was de man al die voorop ging. Niet Ruben. Dan lezen we hier zo treffend in het 33ste vers in Genesis 44 dat het eind van het pleidooi van Juda is die met zijn broeders, dus niet Ruben, maar Juda kwam met zijn broeders in het huis van Jozef. En Juda is het die het woord neemt en die dan een ontroerende pleitrede houdt, geliefden, waarvan het slot luidt nu dan. Laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou? Voelt ge het niet, hè? Och, hij denkt aan zijn oude vader. Och, hij wist het wel. Jaren en jaren treurde dat hart van zijn vader al over Jozef, zijn lieve jongen, waarvan hij vermoedde dat hij door een wild dier verscheurd was. En nu gaat toch dat hart van die Juda stuk, als hij aan zijn vader denkt. En Benjamin komt niet terug. Ik kan de smart, zegt hij, van mijn vader niet zien. Mijn vader zal het niet kunnen dragen, als Benjamin niet met ons meekomt. Laat ik dan in zijn plaats uw slaaf zijn. Laat ik dan, als het moet, in zijn plaats sterven. Zo komt dat borgschap op, uit liefde tot zijn vader. En uit liefde tot zijn broeder. Hij zegt hier, en dat is zo treffend, we lezen hier aan het eind van zijn pleidooi, dat hij zegt, en laat deze jongeling met zijn broeders optrekken. Hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was? En dan staat daar een woord in het Hebreeuws, geliefde, voor jongeling, dat ook vertaald kan worden, deze geliefde, deze jeugdige, deze tetere. En zo zie je toch, niet alleen de liefde tot zijn vader, maar ach, daar is toch ook broederliefde in het hart van deze Juda tegenover Benjamin, die hij hier de geliefde, de tedere, de jongeling noemt. Wel nu, vinden we ditzelfde niet bij de Heere Jezus als borg? Want dat borgschap van de Heere Jezus, geliefde, die zich in de stilte der eeuwigheid al gaf, ook dat borgschap van die beminnelijke zaligmaker komt op uit de liefde tot zijn vader en uit de liefde tot zijn volk, uit de liefde tot zijn bruid, geliefde. Dat borgschap uit eeuwige liefde tot de vader gegeven, omdat vaders eer door de gevallen mens zo snoot geschonden was. Zo gaf hij zich uit liefde tot zijn vaders recht, dat door die mens met voeten was getreden, Zo gaf hij zich uit liefde tot zijn vaders wet. Die was door het slijk gesleurd. En nu uit liefde tot dat recht. Uit liefde tot die wet. En uit liefde tot vaders eer. Om die eer weer op te luisteren. Om dat recht weer te doen blinken. En om die wet zijn vaders weer te vervullen. Kortom, uit liefde tot zijn vaders deugden. Geeft Christus zich. Ik zal borg voor hem zijn. En van mijn hand zult ge de eisen eisen. Waar ligt dus de eerste beweegoorzaak van het zalig worden van het Sion Gods? Dat is toch zo aanbiddelijk. Ik wenste wel dat jullie's harten daar wat van verstaan mochten. Maar de eerste grond van het borgschap van die beminnelijke Heere Jezus is niet zijn bruid. Nee, ze deelt erin volkomen, totaal. Maar het komt in eerste instantie op uit liefde tot zijn vader. En dan zien we dat borgschap ook uit liefde tot zijn volk geliefde. Dat volk dat hij lief heeft met een vrije, blanke, soevereine, eenzijdige, goddelijke liefde. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in binnenst ingewand. Uit liefde, dat volk, dat hij in de stilte der eeuwigheid, toen hij zich als borg presenteerde, eigende en het getuigde, deze zal ik voor mijn rekening nemen. Voor deze zal ik borg zijn. Voor deze zal ik betalen. Vader eist van mijn hand. Welk een dierbare en gezegende borg. En wat een kostelijke overeenkomst. Bij beide. Uit liefde tot de vader. En uit liefde tot zijn volk. En dan een derde overeenkomst, geliefden. Juda heeft getrouw zijn woord stand gedaan. Ge weet het. Toen hij het zei. Oh ja. Toen wist hij nog niet of het er werkelijk op aan zou komen. Daar kon straks alles mee van. Maar toen het erop aankwam, toen het moest, hadden ze het niet met elkander gezegd tegen die ruiters, toen de zakken geopend moesten worden en alles onderzocht wordt. Toen hebben ze er allemaal mee ingestemd, bij wie ge die beker vindt, hij zal sterven en wij zullen 's Heeren slaven zijn. En nu kwam het erop aan. Juda, nu komt het er op aan. Wat je in 's vaders huis gesproken hebt. En wat zien we het dan? Hoe getrouw houdt Juda als borg zijn woord? Hoe ontroerend pleit hij bij deze rechter van Egypte? En hoe geeft hij zichzelf geheel? Laat ik dan mijn Heere slaaf zijn, al moet ik sterven. Maar laat dan deze jongeling met zijn broeders trekken naar zijn vader. Zo heeft Juda zijn woord stand gedaan. En nu die gezegende Heere Jezus Christus, geliefde, Wat ook heeft ook deze volmaakt zijn woord stand gedaan. Wanneer toch die borg die zich in de eeuwigheid al had gegeven, in den tijd getrokken wordt in het gericht Gods, in de plaats van hem die Gods gramschap eeuwig waard zijn, dan brengt deze borg Christus in beoefening in dingen dat mij zoekt. Hier ben ik. En laat deze heen gaan. Laat hem, heilige vader, nu mijn heilige rechter, laten al uw golven en al uw baren mijn benauwde ziel maar vervaren. Ik voor hem, ik in hun plaats, ik onder het oordeel, ik naar de hel, opdat deze van het gestrenge oordeel Gods voor eeuwig worden bevrijd, opdat deze vrij uit zullen gaan, opdat deze eeuwig bij u zullen wonen. Hoe heeft die borg, die beminnelijke Christus, dan ook alles gedaan, geliefde. In een leven van 33 jaar, een leven van doen, heeft hij de eis van Gods wet vervuld. Doe dat en ge zult leven. En dat heeft die borg gedaan ten einde toe. En hij heeft ook de straf van die wet Gods gedragen in zijn lijden naar lichaam en ziel. Welke dierbare borg ik voor hem. Wat een eeuwig wonder, als een mens dat geloven mag. Zou u niet alles hebben, hè? Want och, buiten die borg, dan missen we alles. Buiten die borg, dan staan we dus nog voor dat recht van God, dat niet opgeluisterd is in je leven. En dat moet, zal het strakjes goed kunnen zijn. God vraagt verheerlijking van zijn recht, vervulling van zijn wet, betaling van de schuld. Wel nu, ik zal borg voor hem zijn. Dat is nou het allervoornaamst. Ben je daarin begrepen, zeg. He? Voor hem. He? En dat voor hem, als het nou goed is. Niet waar, ik zeg zo dikwijls. Al werd heel Driebergen, al werd heel de wereld zalig en ik niet. Dan was ik toch nog de ellendigste van alle mensen. Waar kunnen we nu alleen maar in rust? Och, als we door de genade des geloofs mogen weten dat wij besloten zijn in dat voor hem. Dat is voor mij, geliefde. En dat heeft die borg nu alles gedaan. Zijn woord stand gehouden. En tenslotte nog een overeenkomst. Het doel van dat borgschap. Wat was dat? Wat was nu de bedoeling dat Juda zei tot zijn vader: ik zal borg voor hem zijn. Voor hem zijn. Van mijn hand zult ge hem eisen. Wel, geliefde, wat het doel was van dat borgschap, dat Juda hem weer terug zou brengen tot zijn vader. En hij weer zou rusten in zijn vaders arm. En zou kunnen liggen aan zijn vaders hart. Dat is de vreugde van het borgschap van Juda. En was dat geweest, hè, toen ze thuis gekomen zijn. Wel, wel. En daar die Benjamin valt in de armen van zijn vader Jacob. En Jacob drukt die Benjamin, mijn jongen, mijn kind, aan zijn hart. En daar heeft die Benjamin het wel gezegd. Vader, hoe heeft Juda voor me gepleit? En Juda, wel, die heeft met innerlijke blijdschap, zeg, daar in de tent van vader Jacob, met blijdschap gezien op zijn vader, en met blijdschap op zijn broer, zijn Benjamin, daar liggen ze nu in elkanders armen. En de vader, hij heeft met blijdschap geblikt op zijn Benjamin, maar ook met blijdschap op Juda, die trouwe borg. Het was er niet op aangekomen voor hem, maar hij had zich toch volkomen gegeven. Dat zien we ook hier weer een kostelijke overeenkomst, hè? Want wat is nu het doel van het borgschap van die gezegende Christus? Waartoe sprak hij reeds in de stilte der eeuwigheid? Vader, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult ge zijn. Met dit doel om dat gevallen volk, dat diep zondige en schuldige volk, dat lag onder het rechtvaardige oordeel Gods, van onder het oordeel Gods weg te halen, te verlossen van alle doodvijanden, ze te reinigen in zijn bloed, te bekleden met zijn gerechtigheid en ze terug te brengen naar het eeuwig wonder. Maar waarachtig waar, om ze terug te brengen naar het huis des vaders. Om ze te brengen in vaders arm en ze te doen rusten aan vaders hart. Eerst dan is het borgschap van Christus geëindigd. En dat is het doel van dat borgschap van die Emmanuel. Dat is een bruid, die kerk, dat volk van eeuwigheid gekend en bemind, weer ziet liggen in de armen huns vaders. En de vader met liefde en welgevallen blikt op dat kind. En dat kind op die vader. En blikt met liefde op die borg die zich voor hem gegeven had. En de vader weer zeggen kan: mijn kind. En dat kind zal zeggen: mijn vader, eeuwig thuis, eeuwig bij vader, eeuwig aan vaders hart, eeuwig uitwonderend, dat ik er ben. En dat alles als een gezegende vrucht van dat borgschap
van die beminnelijke Heere Jezus. Zeg me, is die borg je nu al ontdekt? Is die borg je al dierbaar geworden? Noodzakelijk en gepast. Zonder die borg, geliefde, is er geen thuiskomen. Zonder die borg zal het eeuwig buiten zijn wezen. Maar alleen in dat borgschap een thuiskomen en een rusten in vaders armen. En rusten aan vaders hart. Dat is het doel van dat borgschap. Want dan wordt God die enig weer verheerlijkt en geeft dat schepsel Goddrienig eeuwig weer de lof en de eer en de aanbidding die hen toekomt tot in alle eeuwigheid. Zie daar nu een wonder overeenkomst. Maar nu in de tweede plaats gaan we letten op het onderscheid dat er is tussen dat borgschap van Juda en dat borgschap van Christus. Er is maar één plaats in de Bijbel waar Jezus borg genoemd wordt. Dat vind je maar één keer in heel je Bijbel. In Hebreeën 7 vers 22. Daar lezen we dat Jezus borg geworden is van een zoveel beter verbond. En zeker. En nu komt dat wonderheerlijke onderscheid, geliefde, tussen dat borgschap. Want meer dan Juda is hier ten eerste een zelfverloochenende liefde. Dat was dat borgschap van de Heere Jezus toch nog heel wat meer. Want wat heeft het die Heere Jezus niet meer gekost dan Juda? Het zou Juda het ouderlijke huis gekost hebben. En een blijven in Egypte. Maar nu het onderscheid. Die dierbare Heere Jezus. Om borg te worden. Moest hij neerdalen. En de hemel der heerlijkheid. Die hemel verlaat, afstand doen van alle liefde en gunst zijns vaders. Moest hij vlees en bloed aannemen. 33 jaren lang ingekerkerd in een zondige geslacht. Waarvan de pestwalm der zonde opsteeg tot de hemel. Hij heeft zichzelf vernederd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. Als we hem aanzagen, zo had hij geen gedaante. En dat we hem zouden begeerd hebben. Hij is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. O, welk een onderscheid in zelfverloochenende liefde. Want deze dierbare Christus, geliefde, hij heeft van alles afstand moeten doen. En hoor hem dan vossen hebben holen, vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet. Waarop hij het hoofd kan nederleggen. In de tweede plaats, ook zulk een diep onderscheid. Juda was in zichzelf een schuldige borg. Want heus, die Juda, die had het immers ook niet zo best laten liggen bij zijn vader. Oh, die Juda, och dat geweten, dat zal hem ook wel aangeklaagd hebben. Als hij daar blikt op dat gerimpelde gelaat van Jacob, die zij mijn grauwe haren zullen van verdriet en graven dalen. Dan klaagde dat geweten van Juda hem wel eens aan, had hij niet mee een aandeel gehad in het weg, in het verkopen van Jozef en in het bedriegen van zijn vader. Juda, hij was in zichzelf maar een schuldige borg, geliefde. Maar deze borg, deze beminnelijke Heere Jezus, hij is de onschuldige borg. En u moet eens opletten, hoeveel dieper nu dat borgschap van deze Heere Jezus gaat. Want was Juda een schuldige in vaders huis? Wat was deze borg in zijn vaders huis? Toe, bent er toch wel bij, hè? Bid nou toch eens in je hart, dierbare borg, dat ik u kennen mocht door het geloof. Het is zo noodzakelijk. Wel deze borg, wel, hij was in het huis zijns vaders, vaders vermaak. We lezen het in het spreukenboek. En hij was dagelijks spelende voor het aangezicht zijns vaders. De vader verlustigde zich in die zoon. En de zoon verlustigde zich in de vader. Deze borg had nooit iets goeds te maken. En dan nog een onderscheid. Juda wist niet wat het worden zou. Het kon nog goed aflopen. Het was misschien niet nodig. Misschien had hij alleen maar te spreken. En zo was het ook. Hij had zich wel gegeven, maar het kon zijn dat het niet nodig was. Maar denk nu aan deze borg. Als deze zich stelt voor de vader, ik zal borg voor hem zijn. En van mijn hand zult gij ze eisen, ongeliefden. Dan wist die Christus het volkomen wat dit borgschap inhield. Hoe heeft hij gepeild de diepte van Gethsemane, van Gabbata en Golgotha? Hoe wist deze borg het, dat hij zijn ziel zou moeten uitstorten in de dood, zou moeten afdalen in de diepte der godsverlating, dat de hete winden der hel om hem zouden waaien en alle duivelen zijn ziel trachten te doorboren? Dat wist deze borg. Dat heeft hij tevoren gepeild in al zijn diepte en in zijn ontzaglijke smart. Hij wist het, dat hij met zijn borgschap moest door lijden en dood heen. En toch, o wat een beminnelijke borg, o dierbare Heere Jezus, en toch, om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. En wat was nu die vreugde? En nu wenste ik dat je dit te zeggen kon, dat zei Rutherford eens, de vreugde van Christus was dat hij mij redde en verlost. En zalig, hè, je zo je hart daar nou insluiten mag, hè. De vreugde van Jezus, dat hij mij ophaalde uit mijn diepe verderf, en dat hij mij weer thuis bracht bij de Vader. Wat een borg, wat een gezegende en beminnelijke borg. En nog een schrille overeenkomst, geliefde. Juda werd borg voor zijn broeder. Zijn eigen broeder. Maar Jezus, werd hij borg voor zijns gelijken? Is hij borg geworden voor heilige engelen? Voor mensen die hem zochten? Voor mensen die hem lief hadden? Voor harten die naar hem uitzagen? Verre vandaar, deze Jezus is borg geworden voor vijanden. Benjamin kon het niet helpen dat die beker in zijn zak gevonden werd, maar wij wel. Moedwillig God verlaat. Moedwillig die schepper op het hart getrapt. Moedwillig de dood gekozen. Moedwillig aan Satans kant gaan staan. En voor de zulk is nu die Heere Jezus borg geworden. Voor die hem verloochende, belasterde, tegenstonde, smarten aandeden. Voor tollenaren en zondaren. Voor een bezetene die hem smaadde. Voor een Petrus die hem driemaal verloochende. Hij bad voor een moordenaar aan het kruis. En voor die vervolger ten dode toe, Saulus van Tarsen. Nog eens voor tollenaren en zondaren die nooit naar God zouden vragen, maar waar God naar vroeg en waar die borg naar vroeg, heeft die Heer Jezus zich gegeven, opdat zij weer kinderen Gods genaamd zouden worden. En nu is zijn borgtocht, geliefde, de reden waarom de Heilige Geest in het hart van de zondaar het zaligmakend werk aanvangt. En wanneer deze door geestesbediening zichzelf het eeuwig oordeel gaat waardig achten, dan neemt deze borg het voor hem op, helemaal. Als in die weg der zaligmakende ontdekking God de vierschaar spant in de conscientie en de ziel staat voor het recht van die majesteitelijke God, en ze mag dan God toevallen, aan Gods kant vallen, dat eeuwig recht is, als God ze voorbij gaat en liggen laat. En dan worden we stil. Toen Juda pleitte, zweeg Benjamin. Als dan die borg het voor die ziel, voor Gods recht afgesneden, God toevalt, zich het eeuwig oordeel waardig keurt. Want o God, gij zijt recht in uw richten, rein in uw handelen. Dan neemt die borg het over voor zulke ziel, Vader. Ik wil dat deze thuis komt. Ik wil dat gij deze genadig zet. Ik heb voor hem in het gericht gestaan. Voor hem, voor haar, de schuld betaald, de wet vervuld, uw deugden verheerlijkt, uw eer is gehandhaafd. Vader, ik wil dat deze, die mij gij mij gegeven hebt, ook bij mij en bij u zullen zijn. En daar zal de Vader spreken. Ik heb verzoening
gevonden. Dit woord dat wordt nogal eens verkeerd aangehaald. Omdat over deze dingen vaak gepraat wordt, begrijp je wel. Maar de waarachtige bewinding leert het heel goed. Christus vond niet de verzoening. Dat hoor je dan nog eens aan, al nog alles aanhalen. Hè? Dan zeggen ze ja. En dan zegt Christus, ik heb verzoening. Nee, dat zegt de Vader. Want die zondaar moest niet met die borg verzoend. Maar hij moest met die goddelijke rechter verzoend. En daar heeft die dierbare borg nu voor gezorgd. En nu zegt de Vader, op grond van die borgtocht, ik heb verzoening gevonden. En nu dan ten slotte, geliefden, Christus is voor velen een borg geworden. Juda was het ervoor. Eén. Maar die dierbare Christus, wel aan, voor een schaar die niemand tellen kan. Juda was een tijdelijke borg. Christus een blijvende borg. Wat was zo'n voorrecht? Toen Juda gepleit had. Waar was dat ook, zeg? Dat was in Egypte. En nu moesten ze naar Canaan. Waar? Door de woestijn. Wel nu, als die dierbare borg het voor zijn volk heeft opgenomen. In de vierschaar van het goddelijke gericht. Dan heeft hier de vrijspraak plaats in de woestijn, in de conscientie. En u moet die kerk de woestijn, het leven nog door. Want ze zijn nog niet thuis in dat hemelse Kanaan. En u hebt dat volk zo'n dierbare borg. Hoort dat nu een zuchtende, schreiende, van verre staande, uitziende ziel. Die wel liefelijkheid en dierbaarheid en noodzakelijkheid in die borg hebt gezien. Maar die hem nog niet kunt omhelzen met de armen des geloofs. Kom, blik eens op naar die borg. Hij is ook een blijvende borg. Hij zal op zijn tijd zich aan u openbaar. Houd aan, grijpt moed. Wees veel werkzaam met die borg. Zeg gij tot mijn ziel in haar geween. Ik ben uw heil. Alleen ik, uw borg. Zonder een borg, o mijn onbekeerde toehoorder, zal het een eeuwig omkomen zijn. Ach, bedenk het toch eens. Zo te moeten sterven. En geen God voor zijn hart en geen borg voor zijn schoot. Die mens waren het beter. Nooit geboren te zijn geweest. Maar de Heer, ontdek u aan uw zonden en schoot. Verbreek uw innerlijke vijandschap. En schenk u genade om al je eigen gerechtigheden weg te werpen. Dan zijn we het voorwerp voor die borg die meegaat. In de druk, zegt hij, ik zal u niet begeven en niet verlaten. Onder de aanvechtingen van de doodvijanden en in de hitte der verdrukking en bestrijding. Ik heb voor u gebeden dat u niet ophoudt, geloof niet ophouden. En in de dood, vrees niet. Ik ben met u. En voor de rechterstoel straks, zeg die borg, Vader, ge hebt ze mij gegeven. Wel nu, ik geef ze u weer. Ik voor hen. Amen. Trouwen en goedertierne God, wees gij zelf de toepasser van het woord dat we mochten overdenken.
wil wat zondig was verzoenen. Wat u wagen kon, heiligt het nog aan de harten. Och Heere, dat zal voor de kerk het eeuwige grote wonder zijn. Ik voor hem. Nooit te vatten. Maar we zullen dan ook eeuwig de tijd nodig hebben. Om het uit te wonderen. Dat gij, Heere Jezus, het gezegd en gedaan hebt. Ik voor hem. Amen. Tweede vers uit Psalm 103. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.